Nee, joh, weet je, ook wij weten dat mogelijk niet alles klopt. We spreken gewoon het eigen balletje en zullen ongetwijfeld een keer een foutje maken. Dus check gerust na als je ze niet vertrouwt. Altijd slim.
Alright.
Gaan we dan beginnen of wat?
Ja.
Ja, gaan we beginnen.
En jij gaat dan daarna praten.
Nou, ik ben helemaal voor.
Jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Wij proberen je alleen te helpen aan een betere mindset over geld. Zodat jij ook een financieel eindbaas kan worden. De inhoud mag op geen enkele wijze opgevat worden als financieel advies. Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden, waarin wij de geheimen delen die van jou een financiële eindbaas maken. Wij vechten tegen iedereen die je qua geld naait. Dat is inclusief je onderbewuste zelf. Tegen iedereen die denkt dat een financieel vrij leven alleen voor de grootverdieners en de workaholics is weggelegd.
Ja, we zijn er weer. Gezellig.
De airhorn is erbij.
De airhorn is terug en wij zijn ook weer terug.
Oh man, wat een heerlijk speelgoed is het toch, hè?
En het blijft erg leuk. Ja, ja. Moet ik er wel zeggen, ja. Maar het is ook gewoon fijn dat we gewoon minder moeite hebben zo meteen om die edit te doen.
Ja.
Het is gewoon uploaden en klaar.
Een paar knopje indrukken. Nog een paar knopjes indrukken. En ik kijk eigenlijk alleen toe. Dat vind ik het allerfijnste. Ja. Maar dat is voor iedereen het beste.
Dat weet ik wel zeker.
Ja. Ja, want voordat we begonnen zaten we al met dat gezeur met accounts en wachtwoorden en servers die niet reageren.
Ja, superleuk.
Ja, maar nu is het tijd voor weer een nieuwe aflevering. Het is leuk dat je luistert. Bedankt voor alle liefde die we weer gekregen hebben. Vorige keer hebben we gesproken met Emma van de Skeer Resident. Dat vond ik erg leuk.
Zeker.
Bizar ook om dat die studieschulden zo in mijn ogen zo absurd zijn, maar dat die tegenwoordig zo normaal zijn.
Ja, een nieuwe realiteit, man. Echt niet normaal meer. Ik bedoel, hoe moet je daar nog vanaf komen, joh? Straks hebben we gewoon een hele generatie, of een tussengeneratie of zo. Hoe noem je dat? In ieder geval 5 of 6 jaar aan mensen die gewoon heel diep in de schulden zitten.
Een soort interbellum voor,
voor schuldenaren. Ja, en dan zit je gewoon, en dan mag je op een gegeven moment gaan proberen om een hypotheek te krijgen. En dan. Nu is het trouwens al zo dat als je een hypotheek aanvraag doet, dat ze.
Je bent niet verplicht om die beker.
Je hoort het wel te doen, maar je bent toch niet verplicht of zo.
En volgens mij willen ze er dat het een BKR geregistreerde. Lening wordt. Ik weet niet hoe dat dan heet. Je komt in het BKR.
Ja.
Waar staat BKR? Bureau kredietregistratie of zo?
Klopt, ja. Ja. Maar daar staat bijvoorbeeld ook geregistreerd dat je een mobiele telefoonabonnement
hebt. Ja.
Wat tegenwoordig trouwens ook afgaat van je leencapaciteit als je een hypotheek aanvraagt.
Daarom heb ik een sim-only. Nee.
Ja, dat is gewoon, je hebt gewoon een wegwerptelefoon. Maar dat is toch je tweede telefoon voor je dates en zo?
Ik zeg niks.
No comment.
Rustig.
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 Oh ja, nee. Hey, maar
Ja, en wacht. Als studenten klaar zijn, krijgen ze nu ook een cadeautje van onze premier. Die van Mark, toch?
Ongekend. Dus 1000 hele euro's. Heb je 70.000 euro schuld opgelopen? Wow. Omdat je gewoon echt niks bijzonders doet. Hè? We hebben het ook in onze nieuwsbrief gezegd. Emma heeft letterlijk gewoon. Dat is echt niet iemand die met geld smijt. Misschien heeft ze dat aan het begin van de studie eventjes gedaan. Geen idee. Maar
nu zeker niet.
Zeker niet. En Emma heeft voor elkaar gekregen om en hard te werken. En te studeren. En eigenlijk geen rare dingen te doen. Maar door gewoon het hebben van een kamer. Iets van een leven en een studie te doen.
Mm-hmm.
Heeft ze gewoon 70.000 euro aan studieschuld te pakken genomen.
En dan krijgen ze 1000 euro van Mark.
1000 euro, nou, dan heb je.
Uit de schatkist.
Ja, dat is wel lekker hoor. We hebben wel 0,6%.
Het is fantastisch. Nee,
1,6% of zo heb je teruggekregen van je schuld.
Nou, super. Ja. En daar staat tegenover dat je dan iets langer mag doen over het aflossen. Maar man, ik benijd ze niet, de studenten van nu. Zeker niet.
Nee.
Als je. Dan had ik het. Ik zat laatst, waren aan het fietsen en we hadden het over. We krijgen natuurlijk onze tweede zoon komt over een paar weken.
Over een paar weken al, joh.
Over een paar weken, ja. Dat, als alles goed gaat, laten we dat hopen. En toen hadden we het over van, moet ik dan alvast een accountje aanmaken? Vroeg mijn vriendin, toen zei ik, heb ik al lang gedaan. Ik heb al lang een account. Ik heb een voorschot genomen op de kinderbijslag. Oh, want je kan niet vroeg genoeg beginnen. Maar toen hadden we het over van,
Kun je daar een voorschot op nemen, joh?
Nee.
Oké.
Mental accounting.
Je bent alvast wat gaan storten.
Ja, ik dacht, ik doe dat voor Olle. En ik dacht, dat doe ik voor kleine Gerry, doe ik hetzelfde.
Ja, dus en het voelt dan ook lekker dat je die eerste maanden aan kinderbijslag, dat je die dan gewoon zo in je zak kan stoppen.
Ja,
nou die... dat je die gewoon afroomt.
Ja, maar die gaan ook gewoon die kant op natuurlijk. Maar we hadden het erover dat, stel dat je nu in die tijden van die lockdowns en corona, mondkapjes overal, dan in één keer het huis uitgaat, je bent 18 en je gaat studeren.
Ja.
Dat is toch bizar?
Ja, is kut joh.
Dat is toch helemaal kak?
Ik denk wel dat het... Nee. Ik hoop en ik denk een beetje dat we nu dat het nu afgelopen is.
Ja, dat het nu enigszins positief gaat.
Ja.
Toch goed gaat in de zin dat we heel veel tests, positieve tests hebben, maar dat we relatief goede ziekenhuisbezettingen...
Ja. Ja, je moet nog net niet... Je moet net niet de pech hebben dat je toevallig wel long COVID te pakken krijgt.
Mm-hmm.
Maar,
okay. Maar statistiek geldt niet op het individu. Hè? Dus we kunnen dit zeggen zonder dat we iemand hier...
Nee, precies.
Hoop ik.
Dat
is niet onze bedoeling althans. Maar...
Nee joh, tuurlijk. Maar dat snapt iedereen denk ik wel, toch?
Ik mag het hopen van wel, ja.
Maar inderdaad. Dat is niet fijn als je er nu, als dat je nu overkomt. Maar wat zeg maar in het verleden vaak een beetje de redding is geweest van mensen die diep in de schulden zaten,
mm-hmm.
is inflatie.
Ah, ja, natuurlijk. Ja, dat is ook... Ik denk dat het ook een reden is voor veel mensen die nu nog een relatief... nog 10 jaar open hebben op een hypotheek van 30 jaar oud. Ja. Die lekker dat en aflossingsvrij nog hebben.
Ja.
Die dat lekker niet aflossen.
Ja.
Want met de huidige inflatie... Ja,
ja maar dat... die lachen sowieso. Want als je 20 jaar geleden een huis hebt gekocht... Dan maakt het niet uit hoe slecht huis je ook gekocht hebt. Wat een slechte deal je gemaakt hebt. Hè? Dat je dacht, weet je wat? Ik neem het ene huis met die
asbest.
Ja, met asbest en rottende leidingen en een slechte fundering. En
houtschimmel overal.
Houtvorm.
Houtvorm, ja.
Gewoon echt het wrak van een huis, wat helemaal fout is. Dan nog kun je gewoon bij wijze van spreken dat hele huis op diezelfde plek terugbouwen. En dan doe je het nog steeds goed. Ja. Dan nog is natuurlijk als je 20 jaar geleden een huis hebt gekocht, dan heb je die hele stijging meegemaakt. Dan heb je ook alweer een hele vette dip meegemaakt. Maar dat is natuurlijk duizenden keren goed gemaakt.
Ja.
Huis zijn dubbel zo duur als een jaar of 10 geleden.
Ja, ongeveer.
Ja, precies. Dus, maar dan kan het best goed dat je bijvoorbeeld een hypotheek hebt. Al heb je nooit een cent afgelost, dat je een hypotheek hebt van 2 ton op een huis wat 5 ton waard is.
Ja.
Nou, ja.
Ja, en dan ook nog 2 ton van toen.
Ja.
Dus met die 2 ton.
Ja, oké. Okay, maar goed.
Maar dat is nu die 5 ton, bedoel je?
Ja, precies. Ah. Dat huis is gewoon 5 ton waard. Maar je betaalt dan inderdaad, want je hebt in de tussentijd... Nou, waarschijnlijk is je rente gedaald. Waarschijnlijk heb je rente gemiddeld of gedaald of weet ik veel wat. Betaal je nog 1% of als je pech hebt 2,5 op die 2 ton. Nou ja, echt. Dan heb je een maand last waar je helemaal een ongeluk om lacht.
Ja.
En een huis van 5 ton. Dus dan kun je gewoon... Je kan dan 3 ton cashen. Je kan het ook gewoon een beetje laten staan. Je kan gewoon lekker in het huis blijven wonen.
Mm.
Maar je hebt in ieder geval gewoon... Er is een heel groot verschil tussen wat je betaalt en wat je hebt.
Ja, dat is een zeer groot verschil.
Ja. En dat zit overigens niet in de inflatie. Hè? Als je kijkt naar die inflatiecijfers... De ECB heeft het dan over... De inflatie is maar 1,x% of zo. Dat is te laag en weet ik veel wat. Maar wat er dus niet in die inflatieberekening zit... Uh-huh. is dit. Hè? Dat die huizenprijzen zo enorm zijn gestegen.
Ja, ja, ja.
Doen ze niet. En dan heb je ook nog... de meest gebruikte inflatie... meetmethode.
Ja, meetmethode, dat kan.
Ja, dat noemen ze dan de consumentenprijsindex.
Ja, het CPI. Ja.
CPI, dat is 100 is het niveau van jaar X, bijvoorbeeld 1990 of zo. En dan zit je nu op, ten opzichte van 1990, wilde gok, 180.
Ja, dat denk ik dat ongeveer klopt.
Ja, ja, ik roep me wat hoor, maar...
En wat wil dat precies zeggen dan?
Dat wil zeggen dat je euro omgerekend van toen...
Dat je nu 1,80 voor neer moet tellen of zo?
Ja, precies.
Okay.
Dat wat toen een eurotje kostte, kost je nu 1,80.
Ja. Okay.
Of misschien is het wel 2,80 trouwens. Maar ik heb eigenlijk... in ieder geval, dat is het idee van die prijsindex. Dat je een grafiekje kan maken van zo... er is ergens een nulpunt. En dat is het indexniveau 100. Nou ja. Maar in die veelgebruikte CPI, daar zit bijvoorbeeld... dat is vaak ex-food en energy.
Waarom? Maar weet je,
ja, dat is omdat dat zou dan te volatiel zijn en dat zou de cijfers te veel beïnvloeden. Want ze nemen dan een mandje van een hele hoop spullen. Ik geloof echt wel veel spullen, iets van 1000 of zo. Mm-hmm. Verschillende spullen en die zitten dan in het mandje en dat.
Wel, dat zijn. Ik heb er wel één keer naar gekeken, maar dat zijn. Jij zegt dus een. Wat ze meten is dus de het prijsspel van een mandje aan goederen
en diensten.
En ja. Diensten.
Ja.
En wat je daarvoor betaalt in een gegeven periode.
Ja.
En want als je dus in het nieuws ziet, dan in november was de inflatie 5,7% of 5,2%. Ja. Ja. En in december al 5,7 en nu 5,8.
Ja.
Betekent dat dan dat het die 5,8 ten opzichte van vorig jaar in dezelfde maand is?
Ja.
Want het is niet dat het op het is niet cumulatief, toch? Het is niet dat je al die maanden bij elkaar op kan tellen en dan inflatie is 100 of zo.
Je hebt natuurlijk verschillende manieren van inflatie berekenen, maar vaak wordt gekeken naar de vergelijkbare maand van het jaar ervoor.
Ja.
En er zijn in elke maand zijn er natuurlijk bepaalde situaties waarvan je zegt, ja, maar ja goed, in die maand was het toevallig net.
Precies. Oh, dus daarom is, want in september is een maand die gebruikt wordt door veel cao's om vast te stellen wat de inflatie is voor de correctie op de lonen.
Ja.
En ook de huren overigens. Veel huurprijzen volgen, in ieder geval veel grote vastgoedbeheerders doen dat. Die pakken dan de inflatie van een gegeven jaar en die pakken dan vaak de maand september. En dan verhogen ze daarmee de huur of maart, geloof ik. Want in eind oktober, begin november was in één keer die explosieve stijging van de gasprijzen.
Ja.
Gewoon energie in het algemeen, volgens mij.
Ja. En ja, die filteren ze er dan vaak nog uit ook, hè?
Maar dat was bizar. Want
maar je betaalt ze wel, hè? Ik bedoel,
september
sterker
was 2,7% en november was 5 nog iets.
Ja.
Inflatie dan.
Ja. Ja, maar dat is dus nog, dat is dan.
Is dat zo?
Dat is niet je gasrekening, hè? Die dan meegenomen wordt in die CPI.
Nee.
Wat meegenomen wordt in die CPI is de doorberekening van allerlei producten, omdat die bedrijven ook met een hogere gasrekening te maken hebben.
Ja.
Dus Unilever maakt zijn, als ze dat kunnen, hè, want dat is dus ook nog iets van prijszettingsmacht.
Ja, ja.
Maar Unilever maakt zijn tandpastaatjes duurder.
Ja.
Alles, ja, kijk naar alles in de supermarkt. En kijk gewoon naar alle producten die gewoon altijd in je mandje gooit.
Ja, die worden geleidelijk aan een klein beetje duurder.
Nou ja, en het is nu echt merkbaar. De laatste maanden is dat echt merkbaar. En dat zit daarin. En het zit hem ook in het gegeven dat dat er op een gegeven moment een schip heeft stilgelegen in het Suezkanaal.
Ja, ja, precies.
En het zit hem in het gegeven dat er een tekort was ontstaan aan microchips. En dat fabrieken tijdelijk hun productie hebben stilgelegd omdat ze dachten dat er een enorme crisis aan zou komen.
Ja, dat er geen PlayStation 5's en grafische kaarten geleverd konden worden.
Ja.
En dat soort zaken.
En het zit hem in het gegeven dat we allemaal opeens niks meer deden, thuis zaten en dus gewoon geld overhielden. En als je geld over hebt, dan denk je, nou ja,
wat moet je?
Ach, ik ga gewoon eens iets kopen, wat ik anders niet zou kopen. Ja. En waardoor vraag ontstaat en meer vraag bij hetzelfde aanbod of lager aanbod levert over het algemeen een hogere prijs op. Het is gewoon een soort basiswet. Je wist op de middelbare school al. En al dat soort effecten, die hebben gewoon, die hebben de boel gewoon wat scheef getrokken. En daarbij heb je natuurlijk ook nog eens een keer dat de manier waarop we de crisis hebben bestreden wereldwijd.
Mm-hmm.
Dan maakt niet uit of je kijkt naar de Europese Centrale Bank of de Japanse of de Chinese of de Amerikaanse. Wat ze allemaal hebben gedaan is de prijs van geld verlaagd. Dus gewoon schulden opkopen. Zelfs tot aan aandelen opkopen. Het is allemaal, al die centrale banken die hebben de geldhoeveelheid verruimd. En dan is er dus meer geld wat achter dezelfde hoeveelheid producten aan gaat zitten.
Maar
en dan is er dus meer, ja, geld wordt, doordat de rentes dalen, zo wordt het goedkoper om geld om schulden te maken bijvoorbeeld.
Maar dat geld creëren en zo, dat zit toch vooral in die buitenste ring van bedrijven en overheden en bedrijven tot bedrijven. En niet zozeer bij consumenten al direct?
Nee, niet direct. Maar het is niet zo dat je kunt zeggen van, weet je wat? We maken het alleen voor bedrijven goedkoper om te lenen.
Ja.
Dus wat je doet is het rentemiddel, dat is zeg maar, het is eigenlijk een hele brede manier Mm-hmm. Gewoon waarop je echt wereldwijd of economiewijd in ieder geval. Kan landelijk zijn, maar vaak heeft het zelfs buiten de landsgrenzen effecten. En vaak gebeurt het ook op grotere schaal dan landelijk. Er wordt gewoon met een soort... het is een hele brede maatregel. Je verlaagt de rente en dat doe je voor alles en iedereen.
Ja.
En dan krijg je allerlei bijeffecten van. Zoals bijvoorbeeld dat het goedkoper wordt om qua maandlasten... als jij en ik hetzelfde huis willen kopen als, als dat we een jaar geleden zouden willen aanschaffen... Ja, we gaan nu datzelfde huis kopen. Stel dat huis zou precies hetzelfde kosten. Ja. Weet je wel, dat is niet zo, maar stel je kon een jaar geleden een huis kopen voor 3 ton of zo. Maar toen moest je 2% betalen. Nou, oké, 2%, 3 ton, 6.000 euro plus aflossing. Als je laten we ervan uitgaan dat je gewoon 1/30ste een aflossing of zo.
Ja.
Nou, dan heb je een maandlast van, waarschijnlijk 900 euro. En dan gaat nog wat belastingaftrek vanaf. Valt best mee. Maar als die rente daalt naar 1%. Dan denk jij, hey, nu kan ik wel een huis. Nou wordt het huis wel heel aantrekkelijk voor mij. Want datzelfde huis van 3 ton betaal ik nu niet 800 euro per maand voor. Maar 600 euro per maand. Of 500 euro per maand. En dan denk je, dat is goedkoop. Dan kan je natuurlijk de tijd springen om het huis te kopen. Maar dat wil ik ook.
Ja.
Dus ik denk, dan betaal ik wel 3,25. En dan kan je me wat. En dan denk jij, jij krijgt het niet voor 3,25. Ik ga 3,50 betalen. En dan zeg ik, doe maar 4 ton dan. Om jou af te bluffen. En dan ga jij er nog 1 keer overheen. En dan mag jij ermee vandoor gaan voor 4,5 ton.
Ja.
Waardoor het huis dus 1,5 keer zo duur is geworden. Doordat die rente een procentje zakt. Maar dat is niet de bedoeling geweest van die rentedaling. De bedoeling is geweest om de economie op stoom te houden. Om bedrijven de kans te geven om goedkoop te lenen. En om economisch actief te blijven.
Ja.
En al dat soort economische effecten zijn ermee bedoeld. Maar je raakt er dus alles mee. En op een gegeven moment gaat dat gewoon te ver. En het is zelfs zo dat die rentes die zijn op een gegeven moment overal een beetje naar nul gegaan. Ja. Wereldwijd.
Ja. En een beetje negatief soms.
Ja, en dan gaan dingen dat ergens... Ergens is het wapen gewoon zeg maar uit. De munitie is gewoon een beetje op.
Ja, het effect is telkens...
Precies, ja. Een renteverlaging van 5-3% is enorm. Maar als je op een gegeven moment van 0 naar min 0,2 wil...
Ja, dat is ook weer enorm.
Dan krijg je enorm... Ja, maar dan moet je ongeveer hetzelfde aan besteden. Er moet enorm veel opgekocht worden... En je trekt van alles uit zijn verband op een gegeven moment.
Je
bent het hele ecosysteem, wat je echt niet goed genoeg begrijpt, ben je gewoon aan het beïnvloeden.
Ja, bizar. Maar en bij huizen is het natuurlijk ook nog dat het... normaal heb je bij economie iets van de prijselasticiteit. Hè, dat vraag en aanbod leidt tot een bepaald equilibrium. En dus als er meer vraag is naar... simpel gezegd... Als de ene bakker het brood aanbiedt voor 10 cent minder... zullen de mensen naar die bakker voor 10% minder gaan. Maar de andere bakker kan ook zeggen... dan ga ik het goedkoper maken. En er kunnen meer bakkers bij komen. Want dat stabiliseert op een gegeven moment. Maar van huis is dat een beetje... is dat niet zo elastisch. Dat je kan niet zeggen... ik bouw ook mijn huis. Of ik ga snel een huis bouwen en snel iemand het verhuren. Zijn maar beperkt. Het kan maar één kant op.
Ja.
In die zin. En dat heb je heel duidelijk gezien nu. Dat...
Ja, het is wat je nu omschrijft is eigenlijk meer dat het aanbod lastig... Je hebt het nu over dat het aanbod eigenlijk niet... Het aanbod kun je niet zo makkelijk aanpassen. Het kan niet zo makkelijk vergroten. Er kan gewoon een nieuwe bakken komen. Maar dat komt niet zo heel makkelijk.
Dat is elastisch in die zin. Dus het kan beide kanten opgaan. Van de vraag en de aanbodkant. En bij een huis is het niet zo elastisch.
Ja.
Waardoor je die effecten, dat het stuwt elkaar een beetje...
In ieder geval wat we in ieder geval allemaal gemerkt hebben. En ik vond het ook wel cool die vorige week. Ja, dat is altijd gek als ik dat vorige week heb. Want niet iedereen luistert natuurlijk precies.
Wanneer was vorige week?
Nee, precies. Eind januari.
2022.
Voor iedereen die dit in 2034 luistert. Dan is het ook nog super actueel natuurlijk.
Ja, zeker.
Toen bestond er iemand, Sander Schimmelpennink.
Ja.
En Sander Schimmelpennink, die heeft Ja, die heeft een programma, dat heet De Kloof. En dat gaat dan over inkomenskloof, hè, tussen de haves en de have-nots. En de haves zijn eigenlijk iedereen die per ongeluk al wel een huis heeft. Ja, om allerlei redenen kan... Ja, maar het kan ook gewoon zo zijn dat je toevallig een bepaalde leeftijd hebt. Als je 40 bent, is de kans veel groter dat je 10 jaar geleden een huis had dan wanneer je 30 bent.
Ja, dankjewel.
Ja, is toch zo? Ja,
nee, ja, heb je me gelijk.
Ja, dus er zijn allerlei factoren, weet je wel. Dus je hebt gewoon onder een ander gesternte heb je geleefd. En, ja. Maar het probleem is dat ook renteweer zorgt voor herverdelingseffecten, zoals het heet. En de een heeft er nadeel van en de ander heeft er voordeel van als de rente daalt. En als de rente stijgt, is dat ook weer zo.
Ja.
En in dit geval hebben we duidelijk gezien dat degene die schulden hebben en een vermogenstitel, oftewel een hypotheek hebben en een huis, die schuld werd goedkoper en het huis werd duurder.
Ja.
Door diezelfde rentedaling. En als je daar genoeg van mee hebt geweten te profiteren, dan heb je een enorm voordeel. En hij liet dus ook allemaal mensen zien die je echt totaal niet zielig zou moeten vinden. Weet je wel, mensen die dus kandidaat notaris zijn en allemaal van dat soort types. Van jongens die gewoon misschien wel 6.000 euro per maand verdienen of meer.
Ja.
Die dus gewoon kansloos waren op een beetje oké woning. In de stad waar ze toevallig wonen, werken, hun vrienden hebben. Mm-hmm. Hun kinderen misschien vriendjes hebben, noem het maar op. En dat zijn normaal gesproken zijn dat de haves. Maar zelfs die zijn inmiddels...
Ja, die worden gewoon...
Zelfs die staan inmiddels buitenspel.
Ja hoor.
Mensen met hoge inkomens, vaak twee verdieners, die ook al buitenspel staan. Omdat ze toevallig niet op het juiste moment al in die markt zaten.
Ja, nou, ik denk dat ik...
Zelf gek is het geworden.
Als ik niet richting financiële eindbazigheid was gestapt een paar jaren geleden, dan was ik ook zo iemand geweest. Wij hebben ook twee hoge inkomens.
Ja.
En als ik nu kijk naar wat wij, wat je kan lenen,
ja,
is dat een absurd bedrag. Maar als je wat je daarvoor koopt, ja, dat is
niks.
Nou, dat zijn gewoon rijtjeshuizen. Dat zijn met een beetje geluk 200 in kap in een beetje oké buurt in een grote stad.
Ja.
En dat is echt, ja, dat is bizar gewoon.
Ja.
En dan, wie kan er dan wel nog? Ja, dus het is.
Ja.
Het is een beetje bizar. Ik heb ook natuurlijk Sander en de Kloof gekeken. Dus ik had een beetje datzelfde idee.
Ja, maar dat is eigenlijk het gekste eraan. Je moet normaal gesproken denken: ja, nee, maar goed. Dat soort mensen. Die hebben het altijd wel gewoon. Die redden zich wel. Weet je, daar hoef je geen zorgen over te maken.
Ja, uiteindelijk komt het wel goed, denk ik.
Nee, tuurlijk, dat komt ook wel goed. Maar het is wel opvallend dat zelfs mensen met echt goede banen en echt met heel veel met heel, die heel hoog opgeleid zijn en uit het gooi komen en weet ik veel wat voor gouden lepels in de mond hebben gehad in hun leven, dat die zelfs
een lepel toch?
Ja, mag ook. Goud is nog wat
dat is nog iets chiquer.
Ja, dat is wel chiquer. Maar dat valt dan op. Ja, en verder waren er natuurlijk allerlei gewone verhalen over. Ook wat normalere situaties, maar
ja.
In ieder geval vond het wel opvallend en het legt wel bloot wat zeg maar de huidige situatie nu is. Hoe ver mensen zeg maar, weet je, je moet tegenwoordig als je een huis koopt, ben je uiteindelijk in dezelfde vijver aan het vissen als mensen die
geen huis gekocht hebben willen doorstromen.
Ja, maar ook nog mensen die hebben gezien dat daar dus waarde in zit, dat die dus huisjes aan het kopen zijn en aan het verhuren zijn. En die gewoon met Excel-sheetjes zitten te kijken. Ah, ik kan tegenwoordig 1000 euro huur vragen voor een klein appartementje. Ja. Mooi. Oké, nou dat levert me zo en zoveel huuropbrengst op. Als ik een huis koop tegen die en die prijs, met zoveel gefinancierd geld, want ze kunnen ook nog eens heel makkelijk geld lenen.
Ja, dat is de hefboom, hè?
Ja, maak er gewoon een hefboom. Vaak zit er maar 1/5 eigen geld in.
Dat is bizar.
Ja. Als ze op een gegeven moment wat meer huis hebben. Soms, je begint vaak met, als je voor het eerst een pandje koopt, dan moet je vaak wel een hoop eigen vermogen meenemen. Dan kun je ook lenen bij iedereen en zo. Dat mag dan opeens wel. Ja, zo gek. En dan wordt er wel meegenomen. Ja. En dan zegt de bank, oh nee, oké, je komt met een hoop eigen geld. Dan betalen we wat mee. Maar hoe meer van die huizen je hebt, hoe makkelijker het op een gegeven moment wordt. Want ja, er staan huurinkomsten tegenover. Oh, prima, zegt de bank. Doe nog maar een huis. Dan krijg je zo een hypotheek voor. Een beleggingshypotheek. Iets hoger percentage, maar dat vind je ook weer terug met die hoge huurinkomsten.
Ja, iets hoger.
Dus die beleggers, die hebben gewoon die Excel-sheetjes klaar liggen. En die denken gewoon, oh ja, prima. Ik bied gewoon over en heb ik nog steeds een goede deal.
Ja.
En daar zit je als particulier tegenop te bieden. En dat klopt gewoon niet. Het kan gewoon niet zo zijn dat mensen huizen alleen maar hebben om er geld mee te verdienen. Huizen zijn bedoeld om in te wonen.
Precies, maar je ziet veel grote steden. Die hebben zo van die, hoe heet dat ook alweer? Die weren beleggers voor bepaalde wijken en bepaalde huizen. In bepaalde categorie worden dan geweerd. Maar dit kan toch één, die hele inflatie gebeuren. Moeten we er bang voor zijn? Blijft het doorgaan? En twee is, wat kunnen we hier dan nu op dit moment aan doen? Dus heb je daar een antwoord op, opa? Je mag erover nadenken, hoor.
Ja, ja, maar op wat is nou precies de vraag?
Nee, ik heb twee vragen eigenlijk. De ene is gaat over de media schreeuwen moord en brand over inflatie. Het is voor het eerst dat ik, zonder zelf op te zoeken, weet dat de inflatie boven de 5% is.
Ja.
Of misschien wel 7% volgens mij nu, in januari.
Dat weet ik niet eens. Maar
in ieder geval echt in één keer heel erg veel. Iedereen schreeuwt moord en brand. En media staan vol. En en klinkt mij een beetje hetzelfde als, er gaat een crash aankomen. Oh, pas op, niet beleggen. De beurzen staan te hoog.
Ja.
Dus dat van, moeten we daar bang voor zijn? Dus is dat terecht? En het andere gedeelte is, wat kunnen we daar op dit moment, Kun je daar op korte termijn, kun je daar iets met beleid aan doen? Zijn er economische maatregelen die je als Nederland kan treffen om die huizenmarkt weer te fixen dan?
Misschien een belangrijkere vraag. Kun je daar gewoon als persoon wat aan doen?
Ja, kun je
er tegen wapenen?
Ja.
Want wat niet werkt, is
sparen.
Niks doen. Ja, nee, niks doen. Als je gewoon spaargeld hebt en je doet daar niks mee.
Uh-huh.
En die inflatie die blijft zo hoog, dat weet ik niet. Dat weet niemand.
Dat is Captain Hindsight.
Ja, precies. Maar dan doe je dus niks. En dan is de kans vrij groot, zoals die eigenlijk altijd vrij groot is.
Ja.
Dat je spaargeld gewoon langzaamaan wegcijpelt. Dat het weg erodeert.
Oh, mooi woord.
Ja, dankjewel.
Doe me denken aan aardrijkskunde.
Dat je iedere dag, ieder jaar een paar procent op aan het verliezen bent. Of 1%, maar maakt ook niet uit. Maar langzaamaan gaat het in ieder geval minder worden.
Ja.
Dus dat is niet handig. Maar inflatie is iets dat... ik heb het idee dat inflatie al de hele tijd heel erg aanwezig was. Alleen dat het net op een bepaalde manier gemeten werd. En dat er ook veel politiek belang bij was om inflatie niet te hoog af te spiegelen.
Okay.
Dat het lijkt alsof je niet zoveel hebt. Dus dan ga je consumentenprijzen meten aan de hand van een mandje zonder voedsel en energie. Dan ga je de huizenprijzen niet meenemen. Er zijn ook allerlei redenen om de huizenprijzen niet mee te nemen. Hè?
Ja, ja. Kunnen we kort intermezzo doen of wat over die redenen?
Ja, tuurlijk. Nou, een reden om huizenprijzen niet mee te rekenen met inflatie is, zover ik het weet, dat we hebben net verteld, er zijn ook mensen die daar dus rijker van worden.
Mm-hmm.
Als je toevallig een huis hebt, dan worden je vaste lasten waarschijnlijk lager, terwijl je huis meer waard wordt. Je rente daalt.
Ja, je lost een beetje af.
Je lost wat af, je rente daalt en je waarde van je huis stijgt maar. En dat doe je niks voor. Je gaat gewoon verder met je leven.
Ja.
En opeens heb je een paar ton. Zo, heb je gewoon een soort van gekregen. Dus die waarde is naar je toegekomen. Terwijl als je geen huis hebt en je moet huren, nou, dan komt die waarde in ieder geval al niet naar je toe. Uh-huh. Waarschijnlijk wordt je huur langzaamaan steeds iets hoger.
Uh-huh. Okay.
Als je een huis moet kopen, wordt het steeds moeilijker om dat huis te bemachtigen.
Uh-huh.
Moet je veel meer betalen om dat huis te pakken te krijgen. Als het überhaupt er lukt. En, dus dan is het je nadeel. Dan is het inflatie. Maar ja, voor een deel van de mensen dus niet. Dus dat is wel begrijpelijk dat ze dat niet meenemen.
Okay.
Maar het is wel voor veel mensen de orde van de dag. Voor de have-nots is het, zeg maar, waar ze mee te maken hebben. Die moeten gewoon iedere maand... moeten ze gewoon hun huur of wat dan ook wegdragen. Of die moeten een huis kopen wat ze maar net kunnen betalen. Een veel, veel hogere hypotheek nemen dan mensen die al een huis hadden. Dat is dus niet eerlijk. Daar zit een kloof. En dat is dus... Voor hun is het inflatie. En voor de anderen is het misschien wel een vorm van deflatie. Die zijn juist wat rijker geworden.
Mm-hmm. Okay.
Door die stijging van die prijzen.
Okay.
Dus die kan je niet echt meenemen. Maar ja, het is er wel.
Okay.
Ja. Dus ja, dat kun je inflatie noemen. Maar het is in ieder geval een probleem. Het is een vervelend neveneffect van het alsmaar goedkoper proberen te maken van geld.
Ja.
En rentes drukken en zo.
Ja.
Nou, dus dat is al een dingetje. Ja, en nu merken we dus ook dat al dat geld... Volgens mij is het zo dat er gewoon veel geld gecreëerd is. Dat daardoor alles duurder is geworden.
Uh-huh.
En dat daardoor dus alle producten nu duurder aan het worden zijn. Dat is gewoon tot aan de consumentenprijzen heeft het effect.
Klopt, maar er zit ook een cyclisch effect in. Toch in die zin dat bijvoorbeeld als je kijkt naar grondstoffen zoals hout en metaal.
Ja.
Die zijn heel kort... heel sterk gestegen, ja. Maar ook weer flink gedaald.
En volgens mij is het nog steeds wel duur, hoor.
Ja, maar ten opzichte van het hoogtepunt echt een flink stuk minder. En de verwachting is dat het weer gewoon terugkomt naar dat oude punt.
Ja, dat weet ik niet.
Maar volgens mij heb je ook bij dat hele inflatiedebat... zijn er volgens mij twee kampen. Je hebt een kamp dat zegt nee, dat is het here to stay. Het blijft hier voor altijd.
Ja.
En het blijft gewoon een stuk hoger dan dat we het nu kennen. En dat gaat voor altijd zo zijn. Je hebt een team. Andere kamp zegt vooral het is transitory. Dus het is transient of zo. Dus het is...
Ja, ze zeggen, maar ik denk dus dat het...
Jij ook... zit in kamp permanent.
Ja, zeker. En ik denk ook dat het vaak politiek geladen is. Dat het vaak te maken heeft met belangen. Weet je wel, mensen die... Nou, laten we zeggen, laten we het gewoon even heel lomp weer verdelen tussen linkse en rechtse mensen. Rechtse mensen zullen waarschijnlijk geneigd zijn. Die horen toch het vaker bij de hefs.
Met mensen die,
rechts in de politiek zitten. Die zullen toch vaker.
Niet met rechts schrijven, maar echt rechts georiënteerd in stemgedrag.
Ja, goeie vraag, dankjewel. Nee, maar die rechtse mensen die zullen geneigd zijn om te zeggen van. Die vinden het zouden ze wel goed uitkomen als het. Overwaait, als het tijdelijk is.
Mm-hmm.
Maar ook tijdelijk betekent wel dat je tijdelijk dus te veel betaalt. Dus dat wat van je geld weg is.
Ja. Maar?
Linkse mensen, die zullen er meer belang bij hebben om mensen die bij de have-nots horen, om die te proberen wat te helpen. En die zullen eerder juist geneigd zijn om te zeggen dat het hier te stay is.
Ja. Ja, kijk, in die zin...
Maar ik denk zelf dat het... Ja,
ik denk ook dat het...
Dat beleidsmakers het wel fijn... Het is makkelijk natuurlijk voor beleidsmakers... als ze gewoon geld mogen blijven verruimen. Als ze geld mogen blijven bijdrukken. Nou ja, hebben we het wel eens over gehad hoe dat gaat. Dat gaat natuurlijk niet letterlijk zo. Maar die geld, hoeveelheid verruimen... is natuurlijk een populairder instrument. Omdat je gewoon... Je regelt daarmee gewoon goedkope schulden, wat economische groei inhoudt. En economische groei maak je als politicus al snel populairder mee dan met krimp. En als je zegt, nou, nu gaan we de rente flink opschroeven om die inflatie in te dammen. Ja, dan heb je kans op een economische krimp. En dan wordt dat dan gewoon een recessie.
Ja.
Daar maak je jezelf over het algemeen als politicus niet heel populair mee.
Nee, en we zijn natuurlijk heel bang voor wat er dan komen gaat ook.
Ja.
Ja. Ik denk dat het zoals altijd met dit soort zaken, dat het antwoord heel erg in het midden ligt. De echte experts komen nooit aan het woord in de media, want die geven altijd een genuanceerd beeld en dat is super saai om naar te luisteren.
Ja.
En ik denk dat beide teams en beide kampen wel wat te zeggen hebben. Dat het waarschijnlijk nu tijdelijk heel hoog is en dat het echt wel een flink stuk minder wordt. Maar je kan ook niet ontkennen dat het... Je kan niet door blijven gaan en die inflatie ver onder die 2% houden. Want je hebt op een gegeven moment niet genoeg knoppen meer om aan te draaien.
Ja, ja. Nee, dat is het ook. Er is ergens een keer de rek uit. En dan krijg je allerlei schadelijke neveneffecten die we al hebben. Bijvoorbeeld dat op een gegeven moment dingen gewoon onbetaalbaar dreigen te worden. Of dat de lonen niet meer mee kunnen stijgen met het prijspeil. Nou, dat is een beetje gaande, hè? Er is geen werkgever, denk ik. Nou, die zullen er wel zijn, maar niet alle werkgevers zullen hun personeel...
Een echte inflatiecorrectie.
Een echte inflatiecorrectie geven.
Wat is dat? De meeste hebben die van september.
Ik denk eerlijk gezegd, als je bij wil blijven, dat je over vorig jaar misschien wel 10% inflatiecorrectie zou moeten hebben op je salaris.
Ja. Ik denk het ook wel.
Of 20, zodat je ook in de huizenmarkt bij kan blijven en overal eigenlijk.
Ja, maar dat is...
Nou, dat gaat dus niet gebeuren, want huizen zijn 20% duurder geworden in het afgelopen jaar. Dat kunnen we vaststellen.
Iets minder, toch?
Nou, 20%.
Oké, nou, in ieder geval flink. Ja. Maar eigenlijk is dat... Wat jij nu zegt, van dat je dus eigenlijk 20% erbij moet krijgen. Dan, dat is eigenlijk die reden waarom huisprijzen niet in inflatie zitten. Is dit is de reden? Want je kan dat niet zeggen. Want heel veel mensen zijn huizenbezitters. Dus waarom zouden die dan...
Nee, precies. Die hebben dat niet. Die hebben dat ook niet nodig, die 20%.
Exact. Dus dit is de reden waarom dat niet erin zit.
Ja.
Maar aan de andere kant, wat we ook nog even moeten benadrukken... is denk ik, ik heb het niet over gehad... Is jij, we hebben het hele tijd gehad over monetaire verruiming. Of ik weet ik hoe je het zegt, verruiming van geld. De geldvoorraad vergroten door schulden op te kopen. En nou ja, dat soort zaken. Wat er dan ook gebeurt is dat geld, inflatie vliegt niet alleen naar vastgoed. Maar ook naar andere assets. Dus ook aandelen gaan omhoog.
Zeker.
Dus we hebben het wel gehad over heel leuk dat die huizenprijzen met 20% stijgen. Maar als je kijkt naar een gemiddelde index van de afgelopen jaar. Die hebben makkelijk 30% gedaan.
Ja, ja, ook dat zijn vermogenstitels, hè?
Ja, precies. Dus...
En dat is dus het fijne. Dat als je toevallig belegt...
Ja, precies, daar wil ik naartoe natuurlijk. Ja, wat kunnen we eraan doen?
Ja, nee, maar dat is inderdaad zo. Dat is een van de redenen. Waar overigens niet mee gezegd is dat inflatie op korte termijn aandelen duurder maakt. Vaak is het zo dat als je veel inflatie hebt, dat er een soort schokeffect in de markt optreedt. Omdat wat negatief is voor de beurs is vaak als de rente stijgt.
Mm-hmm.
Als de rente hard oploopt, dan vernauwt dat de geldhoeveelheid. En wat de beurs lekker vindt is een grote hoeveelheid geld. En als mensen wat overhouden dus, of bedrijven wat overhouden, of als je kunt lenen, of als je makkelijk schulden kunt maken tegen heel weinig geld.
Ik denk vooral die laatste. Vooral, ja. Ik denk niet dat mensen iets over hebben dat heel veel...
Nee, precies. Het is die laatste inderdaad vooral.
Ja.
In ieder geval, er komt meer geld bij. Nou, beurs hoger. Dreigt de geldhoeveelheid te gaan krimpen, gaan beurzen daar lager op. Of in ieder geval minder te groeien, dan gaan beurzen daar lager op. Want er zitten ook allemaal verwachtingen in zo.
Ja.
Nu is het zo, de afgelopen maand of zo, merk je dat er een beetje angst ontstaat. En dat je ook wat dalingen kunt, dat het momenteel wat lager gaat. We hebben een aantal pittige mindagen al gehad.
Ja, we hebben ongeveer 10 dagen in het rood gehad.
Ja, we zijn ook ik geloof een procent of 10 of zo ten opzichte van het afgelopen, van nieuwjaar zeg maar, zijn we ongeveer lager gegaan.
Ja.
Dat is best wel flink. En dat is omdat er de verwachting is dat die rente een keer gaat stijgen. En dat de geldhoeveelheid wat minder vergroot gaat worden.
Ja, ja.
Dus niet omdat het al gebeurt. Maar wel omdat er al wat uitspraken zijn geweest van de centraal bankiers en dergelijke.
Ja.
Dus ja. Maar tegelijkertijd is inflatie in de basis hartstikke goed voor aandelen. Want een bedrijf. Nou ja, ik ga het even heel erg plat slaan en heel simpel maken.
Yes, let's go.
Oké, een bedrijf koopt een product voor een tientje.
Ja.
En dat product, dat koop jij ieder jaar een keer.
Ja, zonnebrand.
Goed zo, zonnebrand. Jij koopt ieder jaar zonnebrand.
Want ik ga naar Zuid-Frankrijk.
Want je gaat naar Zuid-Frankrijk, ja, precies. En die zonnebrand die kost jou 10 euro.
Ja.
En volgend jaar zegt het bedrijf, ja, nee, we hebben inflatie gehad... Die zonnebrand die gaat jou 11 euro kosten. Want alles kost nu 10% meer. Nou, zeg ja, is goed.
Ja, ik moet toch naar Zuid-Frankrijk.
Ik moet die zonnebrand toch hebben. En daarbij, ik koop het 1 keer per jaar. Ja. Ja. 1 euro.
Ja. Goeie het, hè? Mental accounting.
En alles is een beetje duurder geworden. En ik heb ook 2% erbij gekregen van de baas. Dus nou, kan ik ook wel 10% meer betalen voor mijn zonnebrand. Dus jij betaalt 11 euro voor die zonnebrand. Dat bedrijf heeft nog steeds die zonnebrand in zijn... Heeft hij verkocht en tada, heeft opeens in plaats van 10 euro omzet, 11 euro omzet. En waar kijken aandeel, of analisten naar bijvoorbeeld bij aandeelhouden, bij aandelen. Uiteindelijk is een aandeel is gewoon een onderdeel van de waarde van het bedrijf.
Ja, future earnings.
Ja.
Toch is een onderdeel van wat je calculeert in de prijs of zoiets.
Ja, precies.
Verwachte winst. Sorry.
Verwachte winst, verwachte omzet. En als de winst van die 11, van die 10 euro 1 euro was. En van die 11 euro misschien 1 euro en 10 cent. Dan is de winst dus ook 10% gestegen. De omzet is 10% gestegen. De winst is 10% gestegen. Goede kans dat de waarde van het aandeel ook 10% stijgt.
Uh-huh.
En wat je dus ziet is dat daarmee dus de inflatie in die aandelen, in die bedrijven, die weten wel hoe ze zeg maar hun winst moeten maximaliseren en dergelijke. Dus die inflatie die werkt ook gewoon door in de winsten en de omzet van die aandelen.
Ja.
Van die bedrijven, van die aandelen. En dus worden de aandelen duurder.
Ja.
Op lange termijn is het dus gewoon zo dat bedrijven meer waard worden. En als bedrijven meer waard worden, worden hun aandelen duurder. En dus zie je dat aandelen echt een hele goede hedge, een hele goede bescherming zijn tegen inflatie. Dus als jij belegt in tijden van inflatie, is de kans heel goed, is de kans groot dat je rendementen op de beurs navenant meestijgen.
Ja. Vanwege inflatie dus eigenlijk.
Vanwege inflatie. Dus inflatie is gewoon goed voor aandelen. Het is goed voor huizenprijzen, het is goed voor aandelen. Het is goed voor eigenlijk voor de meeste vormen van bezit, van vermogenstitels.
Ja, van assets.
Ja.
Is het ook goed voor goud, inflatie?
Ja. Ja. Omdat goud is een beetje een... Het dient grofweg. Dat heeft het in ieder geval lang gedaan en het wordt nog steeds een beetje zo gezien. Ja, dat weet jij ook wel, toch? Als de stabiele factor ten opzichte van geld. Dus als geld wereldwijd goedkoper wordt, als er meer geld bij komt, waardoor geld minder waard wordt,
krijg je minder goud voor. Ja.
Dan krijg je minder goud voor hetzelfde geld.
Ja, dus goud wordt meer waard. Ja. Daar hebben we het ook uitgebreid over gehad natuurlijk. Ja.
Ja.
Die vraag
is. Dus goud is zo'n waarde.
Goud is.
Maar ja, we zagen natuurlijk de laatste jaren al dat de gekste dingen steeds meer waard worden. Ja, en crypto wordt ook gezien als een hedge.
Oh ja, die gekleurde apen, die NFT's, non-fungible tokens. daar gaan we niet verder op in, want ik... Oh man.
Ik snap er echt ook geen fuck van. Die NFT's, het komt er niet goed in.
Ik wil het wel een keer uitleggen, maar niet nu.
Nee?
Oké. Okay. Dat gaan we niet doen. Maar wat wel interessant is dat in het hele kader van de media roept inflatie is hier... Spannend. De huizen zijn duur. Er is heel veel, we hebben het vaker gehad over FOMO, over FUD. Dus fear, uncertainty en doubt. En dat op het moment dat iedereen zegt, gaat er crash komen. Dat je gewoon rustig moet blijven zitten. Gewoon je periodieke inleg moet blijven doen. Voor mij zijn die gouden leefregels, eigenlijk die gouden regels die wij hebben als geldvrienden. Die zijn altijd top of mind. En ik heb een systeem dat gewoon... is daarop ingericht. En ik maak me ook om die zin niet zo druk om dat die huizenprijzen zo flink stijgen. Omdat ik weet dat ik met mijn assets, die niet dan huizen zijn, maar andere assets zijn,
ja.
die stijgen mee, die stijgen. Plus ik kan daarbij nog sparen en extra inleggen. Ik blijf die huizenprijzen eigenlijk net wat voor.
Ja.
Dat is een hele fortuinlijke situatie voor mezelf. Daarom ben ik wat rustiger.
Ja.
Je
hebt in ieder geval iets om je te wapenen.
Ja, zelfs ik heb het gevoel van, ja, ik heb daar wel best wel veel moeite voor gedaan. En dit had ik niet. Als ik een paar jaar later was begonnen, had ik er niet, waarschijnlijk iets minder zelfverzekerder ingestaan dan dat ik nu ben.
Ja, en je moet ook nog een bepaalde kritieke massa hebben natuurlijk. Hè? Want als jij 10.000 euro hebt,
dan dus.
die 10% meer waard worden, heb je 1.000 euro verdiend in een jaar.
Maar een huis van 3 ton wordt 30k.
Ja, precies dat. Ja, precies dat.
Stel dat je...
En dat heeft ook te maken met geleend geld. Want bijna niemand heeft zijn huis gekocht.
Dat is die hefboom.
Het is altijd geleend. Ja. Op het moment dat de meeste mensen op het moment dat ze een huis kopen, hebben ze er zelf... Nou, tegenwoordig wel iets, hè? Je hebt kostenkoper en dat je zelf moet betalen, geloof ik.
Ja, 2% is dat.
Ja, dus er zitten een paar procent in.
10k op een huis van 5 ton, 5.000 euro voor 2,5 ton.
Dat soort bedragen. Je moet nog wel even 10.000 euro bij elkaar sparen trouwens. Maar goed, dat is dus maar 10.000 euro eigen geld. Diezelfde 10.000 euro eigen geld die jij hebt.
Ja.
Maar voor hun beweegt iets van 5 ton mee met de rente.
Exact, exact.
En voor jou dan met die 10.000? Ja, dat ga je niet bijbenen.
Nee, daarom
zei ik... Dus ja, hoe sneller je die pot weet te vergroten, hoe meer je ook zeg maar... Hoe onkwetsbaarder je wordt.
Ja, precies. En je hebt ook gewoon de tijd nodig om...
Ja.
Om dat... Die eerste euro's,
Ja.
Dat gaat dat het door de jaren heen geeft dat nu mij het meeste waarde. En daardoor heb ik wel nu een kritieke massa. Plus, los van de rendementen die mijn aandelen voor mij maken, kan ik ook nog een flinke hoeveelheid zelf van ons inkomen erbij sparen. En dat samen is meer dan de categorie huizen waar wij zoeken in prijzen stijgen.
Oh ja?
En daarom voel ik me zelfverzekerd. Ja,
hoe zit het in percentages? Voor jou?
Voor mij, ja, percentages is ik probeer. Op het moment dat ons salaris binnenkomt, we zijn getrouwd, dus alles komt op één rekening binnen. Zijn we ook allemaal helemaal over eens. Mm-hmm. 30% van wat er binnenkomt, is altijd het vast bedrag, want het is allemaal hetzelfde bijna. Gaat gewoon naar ofwel de beleggingsrekening of een deel naar de buffer die ik nog een bepaald niveau. Ik ben nog een beetje in dubio over hoe hoog ik die cash buffer wil hebben.
Ja.
Maar het grootste gedeelte gaat gewoon naar de beleggingsrekening. En daarna geef ik het gewoon uit.
Ja.
Plus dat wat ik al heb, wat we al hebben, groeit gewoon. Ja, dat rendeert ook gewoon. En dat samen opgeteld is een klein beetje meer dan dat de huizenprijzen stijgen.
Ja.
Over de afgelopen jaren. Dus daarin maak ik me wat minder zorgen. Dat is natuurlijk.
Dat is die exponentiële groei waar we het eerder over hadden.
Dankjewel, Hugo. Dat is het. Daar maak ik dan gebruik van. Maar ik zou me wel heel erg genaaid voelen als ik nu net zo afgestudeerd zou zijn.
Ja.
In de huizenprijzen gaan. Want dan gaat die FOMO nog meer invloed maken. Het grijpt me nu al wat wel hoor. Maar dat merk ik.
Ja, natuurlijk. Ja, ja. En jou niet alleen. Hè? Iedereen heeft dat.
Ja, precies.
Je hoeft maar één keer geboden te hebben op een huis dat je echt denkt. Nou, ik heb nu 15% overgeboden of 20% overgeboden. En dat je het dan niet krijgt.
Ja.
Dat je denkt, ik ga nu gewoon, ik doe het. Ik ben het zat. Ik moet gewoon een huis hebben. Ik ben er klaar mee. Ik ga gewoon voor een huis wat 4 ton kost. Ga ik gewoon 5 ton bieden. En dan word je gebeld dat die gegaan is voor 5,5 ton.
Ja, ja of 25, maakt niet uit. Ja. Dat slaat nergens op.
Ja.
En dat is een stukje inelasticiteit. Hè? Ze kunnen niet zeggen, nou, we zijn vanaf morgen zijn er 30.000 huizen bij.
Nee.
Ja, je moet je wapenen tegen inflatie. En we zeggen het al vaker. Je moet gewoon iets zoeken.
Tegen bepaalde vormen, bepaalde grootheden kun je misschien niet. Op het moment, er zijn best momenten dat je het zult afleggen. Weet je, er zijn ook momenten dat je beleggingsrekening minder waard wordt. Dat je waarde daalt. Er zijn ook momenten dat je dat de waarde van je belegging juist veel meer groeit, zoals vorig jaar bijvoorbeeld, dan het gemiddelde. Dan mag je ook niet het volgende jaar weer verwachten. Het is best normaal dat je na een jaar waarin de beurs 30% gestegen is, dat je in de eerste maand 10% daarvan teruggeeft. Dat is eigenlijk helemaal niet zo gek.
Nee.
Dat heet volatiliteit. Hoe harder dat allemaal beweegt, omhoog en omlaag.
Ja.
Ja.
Dit is,
maar als je het over 10 of 20 of 30 jaar bekijkt, dan zul je waarschijnlijk wel weer ergens rond die ouderwetse gemiddeldes uitkomen.
Ja,
we hebben het vaak over 8% gehad, maar we moesten dat van Thomas van Brand New Day een beetje ons daarin matigen. Dus laten we het over 5 of 6% hebben. Maar die gemiddeldes, die mag je ook in de toekomst wel verwachten. Maar een gemiddelde van 6% kan wel betekenen dat je in één jaar 30% verdient of 20% verliest.
Precies. En dit is weer recency bias. Een vertekening van de gebeurtenissen van het verleden.
Ja.
Van het recente verleden wegen zwaarder mee in de verwachtingen voor de toekomst.
Ja.
Dus omdat we een flinke dip hebben gehad in tijden van corona. En daarna flink herstel. En twee echt mega jaren gehad hebben eigenlijk in rendementen. Zijn we heel erg geneigd om te denken dat dit nu een soort van de status quo is.
Ja, het nieuwe normaal.
Het nieuwe normaal. En dat is verre van waar. Dit is Nassim Taleb in mij die zegt, nee, je moet nu juist op je hoede zijn. Want nu gaat het gebeuren. Nu is de kans. We hebben niet over kansen of proberen.
Nee, maar zeg jij nu dat je uit zou moeten stappen?
Nee, absoluut niet. Nee, ik zeg, je moet gewoon de koers blijven gaan. Want je moet kijken naar het langere termijn.
Precies.
Maar het is niet heel gek dat iedereen is nu. Weet je nog de wachtrij van de Giro?
Ja.
Iedereen denkt, ja, ik moet iets doen met mijn geld. Al dat overbieden op die huizen. Ik moet iets met het geld is overal.
Ja.
Het is niet heel gek om voor te stellen dat juist in de nabije toekomst, dat daar weer een omkering plaatsvindt. Ik zeg niet dat het gebeurt, hè. Ik zeg dat het kan gebeuren.
Oh, zeker. Maar
is
maar,
misschien logischer.
Dit zijn wel van die voortekenen. Maar goed, deze voortekenen hebben we op zich al heel lang. En het gebeurt al jaren niet.
Ik bedoel, maar van elke...
Twee
crashes zijn er 18 voorspeld.
Ja, precies. Nee, maar zo is dat. Precies. Wij zitten nu ook bijna een crash te voorspellen.
Nee, maar meer van...
Maar ja, precies.
Kijk niet gek op als er in één keer een zwarte zwaan voorkomt.
Maar vorig jaar... Nee, 2 jaar geleden inmiddels alweer. Jezus, dat is al bijna 2 jaar geleden.
Ja, joh, gast.
Maar 2020, begin van de COVID-crisis.
Niet normaal.
Die beurs die van 600 in de AEX, kijk daarnaar, want dat is de makkelijkste om te onthouden.
Ja,
van 600 naar 400 terugduikt. Ja. Nou ja, voor eigenlijk alle Nederlandse luisteraars is dat zo'n beetje...
De Amsterdamse effectenindex. Of zo.
Ja, maar dat is onze... Dat is gewoon... En die gaat ook best wel gelijk op de rest van de wereld.
Oké, vertel.
Maar dat ding ging van 600 naar 400 in een kwestie van 3 weken of zo. En... Toen dachten we echt, nou, dit is het moment. En dat blijkt dan op dat moment juist weer de koop van de eeuw geweest te zijn.
Captain Hindsight.
Ja, en dat dus ja, dat toont alleen maar aan dat je dat gewoon dat je daar niks van moet vinden. Maar gewoon moet doorgaan. Want als je op dat moment, je had gewoon op dat moment gewoon een mazzeltje gehad, dan had je gewoon wat goedkoper ingekocht.
Ja.
Leuk, fijn. En verder niks. En verder door met je leven. En,
ja, precies.
En daarvoor moest je beleggen, daarna moest je beleggen, en tijdens moest je beleggen. En als je dat gewoon blijft doen. En je gaat het niet met heel veel hefbomen doen op geleend geld. En je blijft gewoon een beetje verstandig. En gewoon het geld dat je overhoudt, blijf je beleggen. Komt het uiteindelijk weer goed. En dan maakt het eigenlijk geen fuck uit wat we vandaag allemaal gezegd hebben. Nou, gooi de podcast maar weg. We hebben vandaag de hele tijd gehad over allerlei externe factoren waar je geen invloed op hebt. Weet je wel. Zoals inflatie, zoals beleid van overheden, noem het op. Onder de streep is gewoon je basis goed hebben. Zorgen dat je een buffer hebt. Zorgen dat je geld overhoudt. Zorgen dat je geen schulden hebt als je dat voor elkaar krijgt. Of in ieder geval een beleid hebt om je schulden niet te laten oplopen.
Exact.
En misschien wel wat te gaan afbouwen. En ook nog belegd. Als je al die dingen voor elkaar hebt, top. En als je het niet allemaal voor elkaar hebt, gewoon rustig mee aan gaan werken. Er naartoe werken. Stapje voor stapje. Kom je er vanzelf.
Ja.
Maar als je dat dus voor elkaar hebt, dan ben je dus voor al dit soort scenario's ben je gewoon weerbaarder. En dan heb je nog betere kans dat je het toch wel redt.
Ja, en je moet wel je hoofd een beetje cool houden in deze.
En dat je hoofd cool kunt houden ook. Ja.
Exact. Want dat is ook dat is eigenlijk de les die ik geleerd heb over de afgelopen 5-6 jaar.
Mm-hmm.
Is je kan alles lezen, kan alles weten over een bepaald onderwerp. Maar je merkt het pas als je het ervaren hebt.
Ja. Oh, ik vind het trouwens wel een leuke. Ik zit net te bedenken over hoofd koel houden. Over ervaren hebben, hè?
Ja. Ga je gang. Ik ben
Hoe ervaar jij het als je een daling ziet van 3%? Je leest de krant of zo en je ziet... Wow, de beurs zijn 3% lager vandaag.
Uh-huh.
3% hebben we gehad, hè? Afgelopen maand.
Meerdere keren.
Juist. Zelfs 1 keer dat de Amerikaanse beurs in dezelfde dag 1 keer 4% in de min heeft gestaan en uiteindelijk in de plus is geëindigd.
Ja,
is gewoon helemaal hersteld.
Inderdaad, dat was die Dow Jones. Ja.
Maar hoe ervaar je dat moment? Als jij naar je beleggingsportefeuille kijkt en je ziet, nou ja, ik weet niet of je er wat over wil zeggen, over het bedrag wat je dan ziet staan.
Ja, ik heb
wat voor bedrag staat er dan in de min bij jou?
Nou ja, bij mij, ik heb dus een paar accounts. Ik heb 1 accountje van voordat we getrouwd zijn, waar ik ooit mee begonnen was. En dat was wel grappig, want er waren 2 mensen, twee vrienden van mij, die mij onafhankelijk van elkaar benaderden. Van, ik heb zin om nu in te leggen. Zo, wat is er aan de hand? Weet je, ik zo,
ja.
Ik heb er niet naar gekeken. En toen bleek inderdaad dat de S&P, de voorbeurs, de futures of zo, die gingen al min 2%.
Ja.
En toen keek ik en ik weet nog dat ik een heel leuk... Ik had 69.000 euro op dat accountje staan.
Mm-hmm. Was dat nuf?
Precies. En dat zat in mijn hoofd. Nee, maar ik had dus daar 69.000 euro op staan. En dat weet ik nog, omdat dat was toen al in de min. En toen zei iemand anders dat. En toen stond er nog maar 64.000 euro op of zo. Of 65.
Dus je ziet gewoon 5.000 euro.
Ja, 4,5 of zo. Zag ik verdwijnen die dag.
4,5 op een dag, ja. Ja, ik had dus...
Die dag ging min 5% of zo, zeg niet normaal. En dat was de dag dat het daarna ook weer...
Ik keek op een gegeven moment, toen stond, ik heb natuurlijk ook die verkoop van mijn huis, de overwaarde ben ik aan beleggen.
Ja.
En langzaamaan staat nu steeds meer op mijn beleggingsrekening daarvan. Ik zag op een gegeven moment gewoon echt 9 of 10.000 euro zo in de min.
Ploep.
En ik zweer dat ik wel even dacht, zo, dat moet je niet te vaak hebben. Maar nog, ik sliep er niet slecht van of zo. Het deed me eigenlijk vrij weinig.
Ik dacht ook van, oké, en nu?
Dat had ik nooit verwacht, dat ik ooit zou zeggen... oh ja, ik zag 10.000 euro verdwijnen. Tijdelijk gelukkig, want het is eigenlijk alweer terug, hè? Dat dalingje is alweer teruggepakt.
Ja, precies. Ik heb niet meer gekeken.
Nee, maar ja, het is weer terug.
Volgens mij is het
alweer opgelost. Maar dat kun je dus tegenwoordig gewoon hebben. Dat je gewoon duizenden... Omdat je weet dat het gewoon... Het zijn wisselkoersen. Het is echt voor de dag.
Ja, het is echt
bizar. Man. Ja, ik heb wel eventjes iets vroeger mijn maandelijkse inleg gedaan.
Ik niet. Ja. Ik heb gewoon gewacht.
Nee, ik doe het normaal op de eerste van de maand. En nu een paar dagen eerder.
Oh ja, ik doe het meestal rond de 24-25ste of zo. Echt gewoon het moment dat het salaris binnenkomt. Dus bloep.
Ja.
Gelijk die 30% overmaken.
Ja, ik doe het normaal ook gewoon op een standaard dag. Maar ik kom nu even niet laten om wat eerder te zijn. Mag eigenlijk ook niet, maar ach. Hè?
Nou, als je het gewoon elke maand doet... en dan mag die dag toch wel een keer verschillen.
Nee, het is ook niet. Het zal niet het verschil maken. Maar je loopt het risico als je gaat afwijken... dat je denkt dat je het beter doet. Dat je gaat timen. Het is uiteindelijk weer een vorm van timen. En dan moet je heel erg voorzichtig mee zijn. Want het kan allerlei... Het kan je echt redelijk je mind fucken.
Jazeker. Maar als je dat...
Ja. En als je dan gaat handelen, dat je denkt... Ah, zie je, ik kan dit. Ik kan het moment wat beter uitzoeken dan een ander. Ja, zodra je het begint te geloven, dan ga je nat. Ja,
en het gevaar is dat je vaak doe je het met een relatief klein bedrag. En dat kleine bedrag is voor iedereen anders.
Ja.
En, en als dat goed gaat, jee.
Ja, ik doe het gewoon een keer.
Joh. En dan... Een keer 5 keer zoveel.
Ja.
En dan denk je, dan gaat het relatief ook weer goed. En denk je, oh, fuck it.
YOLO!
Nee, dat moet je niet doen natuurlijk. Maar dat is natuurlijk, dit is... Als je nu nog luistert, chapeau, dank je. Moet je even naar Reddit gaan. En dan moet je de subreddit Wall Street Bets even gaan volgen.
Ja.
Daar zitten heel veel van die soort YOLO traders op. Die inderdaad de gekste hefbomen gebruiken. Marching calls doen.
En er zitten ook nog mensen bij die proberen in trades te lokken. Pump and dump schemes. Alles zit daar. Alles kom je daar tegen. Het is echt een fucking dierentuin. Wel heel interessant. Ook heel vermoeiend. En gewoon heel gevaarlijk.
Oh, zeker.
Je bent daar echt een schaap tussen de wolven.
Ja, ik lees het met veel plezier, maar... Soms daalt het besef dat er echt mensenlevens verwoest worden door die subreddit. En dat is wel echt
extreem. Nou, dat heb je dus met crypto ook. Hè? Er zijn dus, ondanks dat dus de koers van de bitcoin... eigenlijk in de loop der jaren natuurlijk het ontzettend goed gedaan heeft.
Nou.
Zijn er dus... Het was laatst, zo'n onderzoekje... Er zijn dus echt een verrassend hoog percentage Nederlanders wat inmiddels crypto heeft.
Ja, weet je het percentage toevallig?
Nee, weet ik niet meer. Maar dat was echt van een niche is het nu gegaan naar echt mainstream. Er zijn echt heel veel Nederlanders die die crypto's hadden. Ik vond het echt opvallend hoog. Maar het is ook zo dat echt ook echt een hele hoop een heel hoog percentage van de cryptobeleggers geld verloren heeft.
Ja, maar dat is ook wel logisch. Want de meesten zijn waarschijnlijk ingestapt... omdat ze het gehoord hebben van hun moeder of de taxichauffeur. Of...
Ja, maar die zijn dan ook actief gaan handelen... en die zijn dan in en uit gaan stappen en dingen.
Op het moment dat het allemaal big and booming was. Ja.
En dan zodra je verlies staat, dan denk je... oké, verkeerde gok, dan stap je weer uit.
Doei.
En gaat allemaal kleine kutmuntjes kopen. En... Ja, maar er zijn dus...
Ja.
het leeuwendeel heeft opnieuw... terwijl dus per saldo die hele markt natuurlijk gewoon... Die complete markt gewoon uit het niets ontstaan is. Ja. En duizenden miljarden.
Ja.
Alles bij elkaar.
Klopt, ja. Duizenden miljarden.
Ja, ik geloof 2000.
Ja.
Per saldo zou bijna iedereen daar geld aan moeten verdienen. Nee dus. Het leeuwendeel van de beleggers, die verliest geld. En dat komt omdat ze actief zijn. En omdat ze denken te kunnen timen. En... Zoals dat de beurs ook. De beurs gaat gewoon jaar na jaar na jaar, gemiddeld in ieder geval, jaar na jaar hoger. Dat is tot nu toe altijd zo geweest.
Ja, dus blijf gewoon...
En altijd een paar procentjes. Als je dat gewoon relaxed die golf had gevolgd, gewoon vanaf zo jong mogelijk leeftijd,
langzame progressie is goede progressie.
Precies.
Het geldt met gewichtsverlies, met gewoontes voor voeding, met krachttraining, met zelfs duurtraining. Langzame progressie is goede progressie.
Ja, of taal leren, hè? Elke dag 10 minuutjes doen.
Precies. Elke vaardigheid zo'n beetje kun je beter langzaam en gestaag leren dan supersnel en daarna niks meer meedoen. Nice man. Zullen we ik ga het muziekje instarten.
Ja, vind je dat we wel genoeg onderwerpen hebben besproken?
Ik denk dat we vrij veel besproken hebben. Mocht je deze aflevering nou leuk vinden, geef dan een duimpje op Spotify. Stuur een mailtje info@geldvrienden.nl. Je mag ook ons op Instagram een beetje pushen. We zijn er wel aan het lurken, maar we doen er niks. Misschien moeten we daar wat mee doen.
Ja, dat lijkt me een goed idee.
Ja?
Ja.
Oh man. Ik zit weer een beetje vol met mijn hoofd nu.
Ja,
hè? Inflatiegeneuzel. Ja. Wel leuk. Ja. Oké, man. Dankjewel.
Yes, jou ook.